En nooit plaatsvaren zijn dat zijn hand verbond. Amen. De Syriër van Syrië, de Syriër van Syrië, de Syriër van Syrië, en zijn uitgevaren zal vroeger de eerste opdracht.
Te zingen we naar Gods wet uit de 10 geboden des Heren, daarvan het 4e vers: misbruikt geenszins de naam des Heren. En het 9e vers: och, of wij uw geboon volbrachten. De versen 4 en 9 uit de 10 geboden des Heren. Stellen we ons met alle eerbied en aandacht nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu het Adventsevangelie zoals Jesaja dat beschreef in hoofdstuk 7, daarvan de versen 1 tot en met 17. Als schriftlezing werd u genoemd, Jesaja 7, te beginnen bij het eerste vers. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, koning van Israël, optrok naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte, zeggende: de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich het hart en het hart van zijn volk, gelijk de bomen van het woud bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja: ga nu uit Agas tegemoet, gij en uw zoon Shear-Jashub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld des volks. En zegt tot hem, wacht u en zijt gerust, vreest niet. En uw hart wordt niet week vanwege die twee staten deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des torens van Rezin en der Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Ephraim en de zoon van Remalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeal koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Ephraim verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende, eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte. Doch Agas zeide, ik zal het niet eisen, en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en het goede, en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen, hoedanige niet gekomen zijn van dien dag af dat Ephraim van Juda is afgeweken door de koning van Assyrië. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed om de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen over het verdere van deze dienst. Groot, heerlijk, genadig en getrouw God in de hemel, op deze zondagmorgen, de vierde zondag van Advent van het jaar 1997, komen we als gemeente voor uw heilig aangezicht. En dan past het ons dat wij uw heerlijke en grote naam hartelijk dank zeggen, Heere, dat gij ons in de afgelopen week weer zo verzorgde, zo hebt gedragen, ook hebt verdragen, dat u ons gespaard hebt, Heere, en verzorgd, zodat we hier deze dienst in uw huis mogen meemaken, of dat we de gelegenheid hebben om via de kerktelefoon mee te luisteren met deze dienst. Heere, geef gij ons een dankbaar hart, dat u voortgaat, Heere, in uw werk, en dat u ook voortgaat om werk van ons te maken. Want Heere, dan is het ook vanmorgen niet dat wij tot u komen als wij naar uw huis gingen, maar het hoogste is dat gij in uw huis tot ons komt. En Heere, laat dat zo op ons aankomen in de overmacht van woord en geest, dat wij onder uw woord vanmorgen niet uit kunnen. We hebben gehoord van de koning Agas in de schriftlezing en wat zijn reactie was op het Adventsevangelie. Heere, doorbreek gij die afweerhouding, die Agashouding, die bij ons allen ook gevonden kan worden, ook als wij betere en andere tijden hebben gekend in ons leven. Heere, als we van u afgewend liggen, vanmorgen in deze dienst, Heere, geef gij bekerende genade aan wat onbekeerd is. Wij bidden u, Heere, wat nog midden in de dood ligt, geef wederbarende genade, levendmakende genade, door de kracht van woord en geest. Heere, laat Advent en zijn prediking niet aan ons voorbij gaan. Geef dat het wat mag nalaten, Heere, wat vruchtbaar is, straks voor de viering van het kerstwonder. Wij bidden u, Heere, laat het wat mogen nalaten, wat winst geeft voor de eeuwigheid. Heere, wilt u aan ons geestelijk welzijn werken? Ook als wij u hebben nodig gekregen in ons leven, als wij u niet meer kunnen missen, zet dat door en we bidden u weer, kom gij, o Heilige Geest. Want gij hebt in Advent het onmogelijke mogelijk gemaakt. Dat u zonder toedoen van een man een maagd deed zwanger worden. En dat gij de heilige ontvangenis schiep in Maria van de Zoon van God. O Heere, dat ontzaggelijke wonder, ontvangen door de Heilige Geest in de maagd Maria. O Heere, wilt u geven dat we dat groot en heerlijk en heilig wonder mogen aanbidden. En Heere, als gij dan dat hebt gewerkt, dan wilt u toch nog komen, Heere, met uw Heilige Geest over mensen. Jongere mensen, kinderen, ouders, ouderen, alleenstaande, weduwen, weduwnaren. Heere, gij kent ze allen. En wilt u geven dat de kracht van de Allerhoogste ook in ons hart zo intens bezig is, dat daar iets heiligs ontvangen wordt, Heere, wat van de Heilige Geest is. En Heere, laat dat mogen zijn liefde voor het kind dat gij geboren deed worden. En wat u hebt gesierd met die schone naam Immanuel. En wij bidden u, Heere, laat het geloof ook dat mogen sieren. Die naam Immanuel. Heere, wij bidden u. Maar er zoveel onsierlijks is in het geloven, zoveel wankelen, Heere, struikelen en vallen, dwalen en dwaasheid, Heere. We hebben het u te belijden en we leggen het allemaal met al onze zonden, tekorten, nalatigheden, verkeerdheden, hoogmoedigheden, onze waanwijsheden. We leggen het allemaal voor u neer, Heere, als schuld en we bidden u. Laat ons dat niet te gemakkelijk afgaan. En laat dat ook, Heere, in de woorden die we als uiteenstem tot u richten vanuit de gemeente, laat dat niet langs ons heen gaan, Heere. Geef jongens en meisjes pijn over de zonde, verdriet over hun zondaar zijn. Omdat we dan zo, u Heere, zo tekort doen. En uw liefde en uw trouw en uw goedheid dan zo'n schamel antwoord geven. Heere, doe het ook op de jongens en de meisjes die opgroeiende jeugd aankomen. In al hun vragen, Heere. In alles wat moeilijk voor hen is. En daar wordt ook zo aan onze jeugd getrokken. O Heere, waar breng het naar hen toe, als zij u niet kunnen vatten, als zij niet u kunnen begrijpen. Heere, dat u veel groter bent dan het verstand van de meest begaafde mens. En dat u al ons denken, ons gezamenlijk denken, ver overstijgt en stel ons dan maar die vraag, Heere. Wil jij mij begrijpen voordat je mij vertrouwen wil? Voordat je mij liefhebben wil? En Heere, geef dan dat het dan mag breken. Ons verzet, Heere. Onze afweer. Heere, dat het tot overgave mag komen. Al bij vele jongeren, Heere. Het is zo groot als de bloem al in de knop. U mag toebehoren, wij bidden u, maar waar de jaren vol vorderden en we al zo vaak Advent hebben meegemaakt en zo vaak kerstfeest hebben gevierd en het lijkt zo ingezonken, Heere. En als het al menig jaar maar schraal was, Heere, in die dagen en we misschien niet zoveel verwachting hebben. O, kom dan als noordenwind en als zuidenwind. En wilt u zuiverend, Heere, uitzuiverend en verkwikkend en levend makend de hof van de gemeente doorwaaien. En Heere, dan kan het toch ook nog weer bij de ouderen. Want gij brak toch ook door bij een Zacharias. Zodat hij wezenlijk kwam tot de uitspraak, God is genader, Johannes is zijn naam. En u deed ook in het leven van een Elisabeth, op een hoge leeftijd, nog grote wonderen. O Heere, doe dan wat onze leeftijd ook is en wat onze omstandigheden ook zijn. Doe hopen op uw genade. Doe uitzien naar het licht van uw ontferming dat in Christus zo rijk is verschenen. En schep licht in onze duisternis. En schep leven in alle dodige en doodse in ons bestaan. En verblijd ons met uw daden. En Heere, als gij dat hebt gedaan ook bij zieken in de afgelopen weken. En gij door een operatie en door spannende dagen heen hield bij jonge mensen. Heere, dan danken wij u daar hartelijk voor en bidden u. Wilt u ook verder nabij en goed zijn. Wij dragen Job Melisande aan u op. In zijn jonge leven, Heere, wat zo bedreigd is en waar zulke grote zorgen zijn. En die het op dit moment eigenlijk niet zo heel best maakt, Heere. Wilt u bij hem zijn? Wilt u overkomen? En geef, Heere, dat hij ook in de overgave mag komen tot u. Maar, Heere, zegen ook wat voor zijn lichamelijk welzijn wordt gedaan. Zegen de medicamenten die hij deze dagen krijgt toegediend, Heere. En al de problemen die erbij zijn, wilt u die verlichten? En gedenk ook allen die hem toebehoren. Het hele gezin dragen we aan u op. En zo ook, Heere, de heer Prinsen, die in de afgelopen week in benauwdheid naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Heere, en gij gaf alweer verlichting. We mogen u daar ook weer hartelijk voor dank zeggen en bidden u om verder herstel. En Heere, bovenal, kom gij ook bij hem op bezoek en ook bij de zieke thuis. En bij alle die een moeilijke weg gaan, Heere, bij wie het haast te veel en te zwaar wordt naar eigen waarneming. Heere, wilt u ze gedenken en voorthelpen, heft gij hun hoofd omhoog en doe gij hen maar ook ons vanmorgen uw gunst aanschouwen. En Heere, dat het dan vandaag ons tot een wonder mag zijn. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet verslaan in al mijn tegenheden. Maar hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. O grote hoorder van het gebed. Doe het niet omdat we het verdiend hebben. Maar om uw grote naam, om Jezus wel. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen nadenken over Jesaja 7, daarvan het 14e vers. Deze woorden ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Tweede gedeelte van het 14e vers van Jesaja 7. Voordat we daar nader bij stilstaan, gaan we zingen uit de 40ste psalm. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven in gereedheid te brengen voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte, de extra collecte, is ook bestemd voor de kerk. Hartelijk deze collecte voor een milde gave bij u allen aanbevolen. De gemeente wordt meegedeeld dat volgende week zondag deovolent in de morgendienst de heilige doop zal worden bediend. In de avonddienst hoopt voor u voor te gaan dominee L.D. Burger van Stad aan het Haringvliet. Tot zover deze afkondiging. We gaan nu zingen uit Psalm 40, daarvan het 4e en ook het 8e vers. Psalm 40, vers 4 en vers 8. Gemeente, in de afgelopen adventszondagen hebben we bij verschillende namen van de adventsvorst, het kind van kerst, stilgestaan. Gij zult zijn naam heten Jezus. In de aansluiting daarop, zijn naam is een olie. En als voorbereiding op die naam stonden we stil bij de naam Johannes. God is genadig. Vanmorgen willen we stilstaan bij de naam Immanuel. Een naam die ook Christus op een rijke wijze voorstelt en openbaart. En laat schitteren in zijn adventsheerlijkheid. We komen deze naam voor het eerst in de schrift tegen in Jesaja 7. Een hoofdstuk dat ons meteen midden in de wereldpolitieke situatie van die dagen neerzet. Achas, de zoon van Jotam, is koning over Juda, het tweestammenrijk. In het noorden, in het tienstammenrijk, regeert koning Peka. En daarboven, daar in Syrië, daar regeert koning Rezin. Wel nu dat Noord-Israël onder bewind van koning Peka heeft een coalitie gesloten met Syrië, dat geregeerd wordt door Rezin. Ze willen zich samen sterk maken in een volkerenbond tegen de macht die begint te dreigen vanuit het oosten, namelijk van de kant van Assyrië. En toen is het idee geweest van het tienstammenrijk onder aanvoering van koning Peka, om dan samen met Rezin en dan ook daarbij koning Achas, om van die twee volkerenbond dus een drievolkerenbond te maken. En om zo een vuist te maken tegen het aanstormend geweld van Assyrië. En zo wordt koning Achas van het tweestammenrijk dan geconfronteerd met het verzoek om samen met het tienstammenrijk en samen met Syrië mee te gaan doen, om zo sterk te zijn tegen Assyrië. Echter, koning Achas ziet daar niets in om zich bij dat tweetal aan te sluiten. En hij weigert. En heel verstandig ook. Zijn vader, koning Jotam, heeft het destijds ook al gedaan. Maar Achas doet dat ook. Maar dan zijn deze twee koningen beledigd. Als dat ook wel eens bij kinderen voorkomt, als er een spel is en een ander wordt uitgenodigd en die wil dan niet meedoen, die heeft daar geen zin in. En dan komt daar een beetje verzet tegen. Wil jij met ons niet spelen? En ja, het lijken wel grote kinderen, die twee koningen. Als Achas dan niet met hen meer wil meedoen, dan zullen ze eens wat anders laten zien aan Achas. En ze sluiten zich aan in een gezamenlijk leger en ze trekken naar, ja, naar de koningsstad, naar Jeruzalem, waar Achas regeert. En dan krijgt Achas het krap. Dan begint hij het benauwd te krijgen. Ja, erg benauwd, samen met de inwoners van Juda en Jeruzalem. Prachtig wordt dat in het tweede vers van dit hoofdstuk door Jesaja uitgedrukt als hij zegt dat hun hart zich bewoog als de bomen van het woud onder een zwepende en zwiepende storm. Zo gaat hun hart in hun binnenste bij wijze van spreken heen en weer van angst in verband met die twee koningen die met een gezamenlijk leger naar dat kleine tweestammenrijkje toe komen om Jeruzalem in te nemen en om Achas een geducht lesje te geven voor zijn weigering. En als koning Achas dan op een inspectiereis gaat en op het veld van de voller komt, we hebben dat gelezen, dat is het veld waar de wolwevers de wol lieten bleken, dan wil hij zich daar op de hoogte stellen van de watervoorziening van de belegerde stad. En daar wordt Jesaja door de Heere op koning Achas afgestuurd met de boodschap dat deze twee brandende staarten van hout bedoeld wordt. Het zijn eigenlijk twee uitgebrande stukken hout. En daarmee zijn dan bedoeld Peka en Rezin, het tweestammenrijk en het rijk van Syrië. Het zijn uitgebrande stukken hout, zegt Jesaja troostend in de richting van Achas. Met andere woorden, ze hebben helemaal niets te betekenen. En Jesaja voegt eraan toe dat Jeruzalem door Gods hand zal worden bevrijd. Dan ziet de profeet Jesaja echter dat Agas geen waarde hecht aan zijn woorden. Hij gelooft niet. Vandaar dat hij tegen koning Agas zegt die hij kwam om te troosten. Indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. En opnieuw gaat God met zijn woord door Jesaja naar Agas. En dan gaat de profeet in Gods naam zo ver dat hij tot koning Agas zegt: eis u een teken van de Heere uw God, in de hoogte of in de diepte. Dus Agas mag het volgens vers 11 zelf zeggen. Teken in de hoogte, moet de zon soms stilstaan of de maan terug uit? Moeten andere hemellichamen uit hun baan gaan? Of wil de koning liever een teken uit de afgrond? Agas mag een teken vragen. Want de Heere uw God staat er dan. Ja, dat is iets om de vinger bij te leggen. Want tegen wie wordt dat gezegd? Tegen Jesaja, denkt u natuurlijk. En dat ligt voor de hand? Nee. Hier staat dat het gezegd wordt tegen koning Agas, die goddeloze koning, die van Jesaja en van zijn God niets hebben moet. Die krijgt te horen, want de Heere, uw God, wat een barmhartigheid tegenover zo'n goddeloos vorst. Want de Heere, uw God, zal dat teken geven om u te bevestigen in het geloof. Namelijk dat mijn woorden waarheid zijn. Gemeente, u weet het, dat in het algemeen de Heere nou niet zo gesteld is op het vragen van een teken. Dat is bekend. En we denken aan de geschiedenis van Zacharias in de tempel, in de dagen van Advent. Hij had er zijn stomheid aan te danken, omdat hij een teken vroeg. Daardoor kon hij een tijd lang niet spreken. En anderen die om een teken hebben gevraagd, namelijk de Farizeeën. Want als hij een teken zou doen, dan zouden ze in hem willen geloven. Maar dan zou dat een doorslaggevend teken moeten zijn. En dan antwoordt de Heere Christus: dit boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Maar hun zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. Soms geeft de Heere toch vrijwillig een teken, tot ondersteuning van het zwakke geloof. Maar gemeente, hier gaat de Heere zo ver, dat hij een teken aan een koning geeft, die daar helemaal niet op gesteld is. En gemeente, dan mogen we tot onze verontwaardiging wel lezen dat Agab dan op een gegeven moment op een hele gepaste manier kruipt in een zeer vroom vel. En hij zegt tegen Jesaja: nee, dat doe ik niet. Ik zal de Heere niet verzoeken. En ik zal het dus niet eisen. Voelt u het? Hoort u het wat hier gebeurt? Die goddeloze koning, die in zijn vrome vel gekropen is, maar nog zo gemeen is als wat, die geeft Jesaja hier even een lesje. Want hij wil zeggen: man, jij komt met een teken, maar dat mag jij helemaal niet doen. Weet je dat dat helemaal niet goed is? Ik zou de Heere verzoeken als ik op jouw voorstel inging. Daarom, ik zal het niet eisen en ik zal mijn God, ik zal de Heere niet verzoeken. Gemeente, we mogen dit wel haast noemen het toppunt van kwaadaardigheid in een vrome jas. Zoals die bij ons allemaal wordt aangetroffen van nature. Want de een zegt op een hele vrome manier: ik ben veel te slecht voor God. Nou, de Heere ziet ons nog 1000 keer slechter dan u zichzelf voelt. En toch komt hij vanmorgen op u aan. En misschien heeft al iemand gevoeld toen de Heere tegen Agas liet zeggen, uw God. En dat daar staat Heere met allemaal hoofdletters. Dat de Heere u als het ware en jou wees op dat teken aan je voorhoofd. En wat zijn we dan bezig als we op een teken worden gewezen? En op dat teken worden gewezen, wat zijn we dan bezig om ons in te kapselen? En om weg te duiken in onze verschansingen? En dan zeggen we het ook wel eens op een gepaste manier, juist ook met het heilig teken van de heilige doop. Maar dat gaat zomaar niet. En daar moet je ook wel mee uitkijken hoe je daarmee omgaat enzovoort enzovoort. Maar inmiddels houden we wel de boot af. En is er sprake van een vrome kwaadaardigheid die als het de jas uittrekt zegt, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En een ander zegt, ja, het is voor een mens bestemd of het is voor een mens niet bestemd. Dat is nou weer zo'n kwaadaardigheid in een vrome jas. En de Heere komt met het allergrootste teken dat hij onthult. Namelijk de zending van zijn zoon. Teken van zijn eeuwige zondaarsliefde. Geopenbaard aan een ieder die gelooft. Gemeente, dan worden we vanmorgen geconfronteerd met dat gruwelijke ongeloof. Wat is dat een gruwel? Wat is dat een gedrocht, dat ongeloof, dat we zo vaak ook koesteren? Weet u dat het ongeloof altijd de kleur van de omgeving aanneemt? Dat je het ongeloof dus eigenlijk wel een chameleon kan noemen? Ongeloof neemt altijd de kleur van de omgeving aan. Ongeloof in een goddeloze situatie geboren, in een wereldse situatie groot geworden. Nou, dat neemt de kleur van de omgeving aan. Is dat ongeloof echter daar waar men geboren is in de kring van de rechtzinnigheid? Dan neemt het ongeloof ook gerust de kleur van de rechtzinnigheid aan en van de orthodoxie. En van de degelijkheid, daar kan het ongeloof ook nog best zich in hullen. Is de omgeving onrechtzinnig, dan gebruikt het ongeloof onrechtzinnige woorden. Maar is de omgeving rechtzinnig, dan gebruikt het ongeloof rechtzinnige woorden. Maar het is wat het is en het blijft wat het is, ongeloof. Want God sprak tot Agas als een kind van het verbond. Moet u maar eens zien hoe telkens in de teksten voor de tekst van vanmorgen de naam Heere als verbonds Jehova klinkt. Heel duidelijk is dat in vers 7 en in vers 11. En als de Heere dan vanmorgen tot ons komt met dit woord, dan spreekt hij als de verbondsgod tot ons. Als een door de doop gemerkte en een door de doop getekende gemeente. We dragen het merk en veldteken van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En is het dan niet aangrijpend dat de Heere hier zo ver gaat? En Jesaja wordt boos en hij zegt, maar is het u dan te weinig dat u mensen moe maakt, koning Agas? Wat bent u een vermoeiend mens voor mens? En wat kan meer moe maken dan mensen die altijd maar aankomen met die ongeloof, ja maars. Dat is om echt doodmoe van te worden. Mensen bij wie niet de belangstelling uit de ogen straalt, maar veeleer de gedachte, ik wil mezelf handhaven. Ik wil mezelf blijven. En wat kunnen we elkaar daar dodelijk moe mee maken en mee ophouden op de weg naar de eeuwigheid. Maar, zegt Jesaja, dat is nog tot daar en toe, dat u zo'n vermoeiend mens bent voor uw medemensen en voor uw onderdanen. Maar dat u God moe maakt, vers 13, hebben we er erg in gemeente. Dat we door ons ongeloof God zitten te vermoeien. Hebben we er erg in dat door ons ongeloof Gods handen en Gods hart geprobeerd wordt om dat te verlammen. Want het ongeloof wil niet anders dan Gods handen verlammen en Gods hart verlammen. Hebben we er erg in gekregen dat ongeloof niets anders is dan één poging om Gods keel te snoeren, zodat hij niet meer tot ons spreken kan van genade en van vrede en van zijn zoon en van het bloed van zijn zoon. Want daar is het ongeloof op uit, God het zwijgen op te leggen, zijn milde handen te verlammen. Ja, om zijn hart te verlammen wat zo warm klopt in liefde voor zonde. Situatie. En dan ziet u wat een gedrocht of dat is, wat een beest of dat is, dat ongeloof in ons. U zegt, ja, dat is meer dan gruwelijk. Dat het ongeloof zulke doelen heeft, dat het gericht is op Gods hart en op Gods hand en op Gods liefde. En ja, dat is vreselijk dat het ongeloof zulke doeleinden heeft. Nou gemeente, dat we ons daar beduust van schrikken vanmorgen voor het monster van het ongeloof, dat kan geen enkel kwaad. Maar weet u wat het eigenlijk nou is? En dan moeten we wat dieper. Een mens, u, jij, ik, we hebben vanuit onszelf zo'n verschrikkelijke hekel aan genade. Het is vreselijk om te zeggen dat we liever verloren gaan dan dat we uit vrije genade leven. Hebt u dat ontdekt? Die weerstand om genade te zeggen. Want dan zegt u, van ons is er niets bij en van mij deugt er helemaal niets. Genade is toch immers voor een veroordeelde? En dat genade het nou is dat ons alleen kan redden. Dan gaan we liever verloren dan behouden te worden door Gods genade in Christus. Hebt u dat ontdekt? Dat we helemaal geen liefhebbers zijn van genade. Dat we genade eigenlijk niet moeten. Gemeente, dat is het aangrijpende van dit hoofdstuk. Maar er zit in dit hoofdstuk diepten waar je van eist. Maar ook hoogte, gemeente, waar je helemaal perplex en verwonderd van bent. Want hier wordt zo'n ontzaggelijk groot wonder geopenbaard. Al wordt hier inderdaad het ongeloof in zijn ware gestalte op een aangrijpende wijze getekend. Er wordt iets anders ook getekend. Dat God nu tegen deze ongelovigen, tegen deze goddelozen, tegenover deze vijandige koning die zich boven de profeten het woord Gods van de profeet verheft. En die profeet nog een lesje geeft, dat hij tegen die koning laat zeggen, ziet, ik zal zelf een teken geven. Een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam heten Immanuel. En de kinderen die deze woorden horen, die zullen denk ik ook al gelijk denken aan de Heere Jezus Christus. Dat slaat op de Heere Jezus Christus. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam heette Immanuel. Wat is dat aangrijpend, gemeente, dat dat dan komt, terwijl het ongeloof zo zich heeft geprofileerd in dit hoofdstuk. Aangrijpend. Dat God midden in de brandende en laaiende vijandschap van onze mensenwereld het teken der tekenen opricht. Namelijk de zending van zijn zoon. En gemeente, als dan ergens in de Bijbel het genadekarakter van het Adventsevangelie naar voren komt, ja, dan is het hier. In Jesaja 7. Daar ziet u het genadekarakter van het Adventsevangelie. En dan in al die duisternis die net op ons aankwam vanuit dit hoofdstuk, komen nu bundels van lichtstralen van de Heere vandaan naar ons toevallen. dat die adventsboodschap zo'n genadekarakter heeft. Daar mogen zondaren van ophoren. Dat mogen ze opeten en opdrinken. Tot lafenis van hun dorst, tot het stillen van hun honger naar Christus. En dat de Heere dan komt tot mensen met het adventsevangelie, die over zich en in zich hebben en het uitdragen aan de kennis van uw wegen. Heb ik geen lust? Hoort u dat? Hoorde jij het ook? Dat het evangelie, dat het adventsevangelie hier gericht wordt tot vijanden, tot vijanden, tot haters van genade, voor mensen bij wie de zelfhandhaving in het bloed zit, voor mensen die God zo moe kunnen maken door hun ongeloof, voor mensen die vol vijandschap en verkeerdheid en dwarsheid en goddeloosheid zitten. Gemeente, wat is dat aangrijpend? Wat gaat het hier goddelijk hoog? Maar wat gaat het hier diep tegelijk? Wij hoeven voor God geen woning te maken in ons hart. God maakt zelf een woning in ons hart. En daar komt de Heilige Geest aan te pas. En het werk van de Heilige Geest. Maar wat een afdaling. Wat een opzoekende zondagsliefde. Dat de Heere zelf komt met kerst. En dat de Heere zelf een teken geeft in Advent. Wij hebben Immanuel niet begeerd. We zingen wel o 's werelds hoogst verlangen. Maar de wereld heeft niet naar hem verlangd. We zien het hier bij Agas. We houden hem heel graag op een afstand. We houden hem heel graag als een ongewenste vreemdeling. En als het te dichtbij komt, dan zeggen we heel gepast met Agas mee: het gaat zomaar niet. Kijk wel even uit. Niemand heeft uit zichzelf gezegd: Heere, zend hem toch. Maar de Heer heeft hem toch gezonden. Gemeente, waarin bestaat dat teken dat koning Agas krijgt? Dit is het teken: een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Een wat jongere of een wat oudere vrouw die nog geen kind heeft, zal voor het eerst moeder worden en een zoontje krijgen. En dan doet het tekstverband vermoeden dat dit een teken is wat meerdere verdiepingen heeft, meerdere lagen heeft. Het is te veel om dat allemaal hier aan de orde te stellen. Maar het komt ongeveer hierop neer. Dat koning Agas de eerste fase van de vervulling van deze belofte heeft meegemaakt. En dat er toen een moment geweest is in Israël, bij wie dat weten we niet, dat er een vrouw was die bij de geboorte de naam van haar kind noemde en zei: hij zal Immanuel heten. Immanuel. Dat wil zeggen letterlijk in de volgorde waarin het in het Hebreeuws staat: met ons is God. Die vrouw had de geloofsmoed in die dagen vol dreiging, dat de vijanden tegen Assyrië vijanden van elkaar waren geworden en Jeruzalem in de knel zat. Toen had er een vrouw de geloofsmoed om midden in die donkere, dreigende dagen haar geloof te belijden, toen ze haar kind de naam gaf: met ons is God. Immanuel. Immanuel. Voordat dat jongetje zou weten te onderscheiden het kwade van het goede. Dus voordat dat kind weet wat mag en wat niet mag, wat kan en wat niet kan. Ah, dan is het een jongetje van de kleuterleeftijd. Misschien iets ouder. Dus dat zal niet vele jaren duren. Dan zou de Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de koning van dat 10-stammenrijk, die nu samen vijand zijn tegen het 2-stammenrijk, die zouden dan uit het land zijn. Want dan zal het land verlaten zijn van 2 koningen. Rezin is nergens meer in het land te zien. En van Peka is ook geen glimp meer op te vangen. Want ze zijn vertrokken. in een smadelijke aftocht die zou komen. En Agas krijgt beloofd dat hij dat nog met eigen ogen krijgt te zien. Het kan ook best een strafteken voor Agas geweest zijn, waarmee de Heere Agas trof. Want het is zeer opvallend dat voor de tekst de Heere eigenlijk telkens op één enkele uitzondering na met zijn verbondsnaam wordt genoemd. En als die andere naam dan, die met één hoofdletter geschreven wordt, klinkt, dan is het nog Heere, Heere. Maar nu in de tekst wordt zijn naam met één hoofdletter genoemd. Dat betekent Adonai. Zo zegt Adonai. Dat wil zeggen de Heere, de onweerstaanbare, de grote gebieder, wiens Heere zijn het hele heelal omvat. De grote koning der koningen dus. Daar wordt Agas ondergezet als dat woord van hem wordt doorgegeven. En zeker het koningschap van Agas, dat wordt door het koningschap van Adonai, van de Heere, op een allergeweldigste wijze overstegen. En dan ziet u een enorme confrontatie in Jesaja 7. Agas zegt nee tegen dat teken. En dan reist de Heere groot en machtig en gezaghebbend in zijn naam boven Agas uit. En hij vaagt het nee van Agas weg. En hij laat weten, en het zal toch gebeuren. Dat teken wordt toch gegeven, of u er nou aan wilt, Agas, of niet aan wilt. Maar dat teken zal komen. Ja, gemeente, dan moet in die heftigheid eigenlijk zo gebracht worden aan ons allen. Dat of wij nu voor Emmanuel willen buigen, en of dat wij nu willen geloven in hem of niet, maar Emmanuel is gekomen. En de wereld heeft van doen gekregen met vorst Emmanuel. En een ieder van ons zal met hem geconfronteerd worden. Als de koning der koningen die eens op een rechterstoel wordt ontmoet. Als het oordeel over ons leven wordt uitgesproken. Of wij hem nou hebben willen geloven of niet geloven. Het zal gebeuren. Of wij nou voor hem wilden buigen of niet wilden buigen. Dat oordeel dat komt. En we zullen te doen krijgen met het woord dat komt van de rechter van hemel en van aarde. Gemeente, wat er in de dagen van Agas van die rijke belofte allemaal al waar was. Het is voor 100% waar geworden deze belofte in de Heere Jezus Christus. Want wat lezen we in Matthäus 1 vers 21? Dat er tegen Jozef gezegd wordt, want dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is God met ons. En dan staat er in Matthäus 1, op dat vervuld zou worden. En dat betekent dan in het Nieuwtestamentische Grieks, op dat helemaal volgemaakt zou worden. Ja, dus was er een aanvankelijke vervulling in de geboorte van een kind in Agas daar. Nu zal deze belofte helemaal volgemaakt worden. En zo zien we het vaker in de Heilige Schrift, dat een belofte nog wel eens een aanvankelijke vervulling krijgt, nu al, en dat er een definitievere vervulling van die belofte komt, en dat er een uiteindelijke en een beslissende vervulling komt van de belofte. En zo is er openbaring en nadere openbaring en een volle openbaring van de belofte die de Heer in zijn woord geeft. De geboorte van de Heere Jezus is een teken van Gods liefde. Dat teken heeft ergernis opgeroepen onder de mensen. En wat heeft de Heere Jezus een ergernis ontmoet tijdens zijn rondwandeling op aarde? Waarom? omdat hij voortdurend liet weten dat hij gekomen was om zondaren zalig te maken. Sommigen wilden hem dan verleiden naar een aardse troon. Anderen wilden hem verleiden tot theologische discussies. Vanuit het Sanhedrin, de schriftgeleerdheid en het fariseïsme. Maar telkens openbaarde hij dan weer dat hij gekomen was om zondaren zalig te maken. En al doet hij een teken, dan is het opdat het geweten zou worden dat de Zoon des Mensen macht heeft de zonde te vergeven. Zo zeide hij, staat op, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Daar heeft hij altijd weer op aangewerkt. Maar dat willen wij zomaar niet gezegd zijn, dat wij zondaren zijn. Oh, in het algemeen wel. Dan is er in de regel geen probleem. Als de dominee op de kansel het zegt dat we allemaal zondaren zijn. Ja, hij zou het verkeerd doen als dit niet zei. Vinden we dan. Maar als het persoonlijk erop aankomt en persoonlijk moeten de zonden worden aangezegd. Als we persoonlijk het naar ons toe krijgen. Dat onze verlorenheid tegen het daglicht wordt gehouden. Dat onze onhebbelijkheden tegen het daglicht worden gehouden. Dan is het vaak over. Daarom is Christus een teken van onze verlorenheid en vijandschap. Paulus zei, de Joden zoeken een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij prediken Christus de gekruisigde. Je zou zeggen, wat kan een mens er toch tegen hebben? Maar zo gauw het ons duidelijk wordt dat hij gekruisigd werd, dat hij de vloekdood stierf, omdat hij dat in onze plaats deed, omdat hij stierf wat wij eigenlijk hadden verdiend. Nou, dan komt het moeilijker te liggen. En dan zijn we soms heel gepakt, maar ik voel me helemaal geen zondaar. Ik zou misschien wel fouten of gebreken hebben. En ik hoor dat wel telkens van zondaar, maar ik voel dat helemaal niet zo. En dan nemen we ons gevoel als norm en we voelen het niet. Nou, dan halen we onze schouders ervoor. Als ik het toch niet voel, dan ben ik toch geen zondaar. En als ik nou denk dat ik het er toch nog aardig van afbreng, nou, dan laten we de koning van het verstand toch regeren. En dan volg ik gewoon mijn eigen gedachten. En zo wordt Gods zondaarsliefde beantwoord, gemeente. En veracht. En vernederd. En vertrapt. De vuile voeten van zondaar. Want bij alle openbaring van de Heer Jezus Christus is Hij zo'n diep geheim. We moeten er zelf door God gebracht worden. Want anders weten we nergens van. En de herders werden er gebracht. En de wijzen uit het oosten werden er gebracht. En het ongeloof voegt er dan gelijk aan toe. En als de Heer mij dat niet brengt, dan kom ik er ook nooit. En doet de arm over elkaar en gaan we makkelijk zitten. En nu verheft de Heer het teken van Immanuel in de prediking naar omhoog. En hij stelt dit teken onontwijkbaar op uw en op jouw weg. Zo, dat al kijken we zo, dan kunnen we er niet omheen. En al kijken we zo, dan kunnen we er niet omheen. Zo plaatst hij het teken van Immanuel, de vorst van Advent, het kind van Kerst, op onze weg. En dan proberen we toch eraan voorbij te gaan. En sommigen proberen Gods teken weg te lachen. Of weg te bespotten. Maar dat teken staat er. En dat laat zich door niets menselijks opzij zetten. En dat teken dat roept om een antwoord. Want dit teken wil betekenis krijgen in uw en jouw leven. Dat wil zeggen, het gaat hier niet over een het, maar het gaat hier over een hij. De Zoon van God, die mens wilde worden. Daar gaat het om. En gemeente, dan is het zo van belang dat hij ruimte krijgt in ons leven. In ons huwelijk, in ons gezin. In ons jonge leven, in ons oudere leven. Dat hij betekenis krijgt en ruimte krijgt in het geloof. Dit teken, gemeente, is door God zelf opgericht. En hij werd ontvangen door de Heilige Geest. geboren uit de maagd Maria. Dat wonder wordt hier geprofeteerd. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is het geheim. Ontvangen door de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dat mysterie. Dat de kracht des Allerhoogste Maria overschaduwt. En dat dat heilige dat uit haar geboren wordt, Gods Zoon genaamd wordt. Dat Christus geboren is uit de maagd, zonder toedoen van een mens. Zo heeft God het ons geopenbaard in zijn woord. En toch is deze openbaring ook gelijk een geheim. Waar God een sluier omheen hangt in verband met onze menselijke nieuwsgierigheid. Om die op een afstand te houden. Opdat we zullen zeggen, o kind van het wonder, wonderlijk is uw naam. Want u bleef wie u was, namelijk God. En u werd die u niet was, namelijk mens. U bent Emmanuel. U bent God. En u bent God met ons. Dat betekent, gemeente, dat de Heere van boven neerdaalde. Wanneer gezegd wordt dat Jezus de natuurlijke zoon van Jozef en Maria zou zijn, dan is het hele wonder eruit dat hij van boven is gekomen. Dat hij God uit God is en licht uit licht. Vandaar dat de kerk belijdt, ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En daarmee nam hij aan onze door de zonde verzwakte menselijke natuur. Hij kwam in gelijkheid van het zondige vlees en toch, afgescheiden van de zondaar, was hij heilig en onschuldig en onbesmet. Gemeente, en dat teken van Emmanuel, dat houdt de Heere ook vanmorgen naar omhoog. In dit wonderkind ruist het bloed van David, van Jacob, maar ook van Rahab. Ja, zelfs van Agas. Dat was ook een voorvader van Emmanuel. Allemaal zondaren. En wat voor zondaren. En hij werd uit hun geslacht geboren. Zonder zonde. Mogen we hem u nog wat dichterbij brengen. Gij zult zijn naam heten Emmanuel, zegt Matthäus. En zij zal zijn naam heten Emmanuel, zegt Jesaja 7. Emmanuel, met ons is God. Wonderkind, God en mens. Zo wil hij erkend worden. Zo wil hij genoemd worden. Zo wil hij aangenomen zijn. En zij zal zijn naam heten Emmanuel. En ik zie die Joodse moeder in gedachten zitten, met Emmanuel in haar armen. En later zit daar Maria, met haar Emmanuel, met de eigenlijke Emmanuel. Emmanuel. Wie zal hem zo noemen? God zelf. Maar gemeente, geloven is eenvoudig gezegd, en de belijdeniscatechisanten weten dat. Nazeggen wat God voorzegt. Dat is geloven. Dat is beamen. Nazeggen wat God voorzegt. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Dan krijgt het geloof die naam op de lippen gelegd. Om die uit te spreken. Om dat God na te zeggen. En om hem zo te omhelzen op voorstel van de Vader en op aandrang van de Heilige Geest. Gemeente, wat een wonder schuilt er in die naam Emmanuel. Want God was toch niet voor ons. We werden toch geboren als kinderen des torens. God kan toch niet voor ons zijn zoals we geboren zijn. Nee, gemeente. Daarom vraag ik u. Is het u wel eens een wonder geworden dat het evangelie verkondigt God met ons. God in Christus met ons. Dat betekent in de eerste plaats, Hij is bij ons gekomen. Niet wij zijn naar hem toe gegaan, zodat we kunnen zeggen, Immanuel, God bij ons. Nee, God wil de mens worden in zijn zoon. God, zo duizelingwekkend hoog, zo groot, zo majestuitelijk, zo uitschitterend in zijn heerlijkheid. God wilde bij mensen komen. Wat een genade. Wat een wonder. Bij ons. Ja, gemeente, en dan wil Immanuel ook zeggen, in het wezenlijk en waarachtig uitspreken van zijn naam, zaligheid. En God bewoont een ontoegankelijk licht, dat niemand ooit heeft gezien. Bij ons. Bij ons. God bij ons. Hoor maar, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. God zo almachtig en zo heilig, in wiens tegenwoordigheid een mens verteert, zoals stro bij vuur. Niemand heeft God ooit gezien en het overleeft. God met ons, doordat hij het menselijk lichaam van zijn zoon heeft toebereid door de Heilige Geest in Maria. En zo wordt het toch Immanuel. God uit God. En vlees uit ons vlees is hij. En nochtans zegt hij hier op aarde, ik en de Vader zijn één. En tegelijk is hij onze broeder geworden, naar het vlees. Zo dichtbij is hij gekomen. Gemeente, het andere in de naam Immanuel is dat God genadig de mens nabij komt in deze naam. Niet in de laaiende gloed van zijn heiligheid waarin we verteerd zouden worden. Maar dat God genadig de mens opzoekt in zijn zoon. Dat God een vorm heeft gevonden en heeft geschapen waardoor hij onder mensen kan verkeren. Zo onder mensen kan verkeren dat een moordenaar aan het kruis maar naast hem hoeft te zien en dan ziet hij de zaligmaker. Zo is God onder mensen gekomen. Zo is Immanuel, echt Immanuel, God met ons geworden. Voor mensen die door de toren van God moeten achtervolgd worden. Wordt het Immanuel. Wat is de Heilige Geest machtig. Dat hij in zulke vijandige mensen, in zulke onmogelijke mensen, toch een ruimte maakt voor Immanuel. En dan een stenen hart uit het binnenste weghaalt. Zodat mensen die vanuit zichzelf geen dubbeltje in de Heer Jezus zien, alles in de Heer Jezus gaan ontdekken. Want alleen door de Heilige Geest leren wij hem Heere noemen. En ook Immanuel. Want niemand kan zeggen Jezus is Heere dan door de Heilige Geest die daarvoor de prediking gebruikt. En dan wordt hij ons aangeboden. Dan wordt hij ons aangereikt. Dan wordt hij ons nabijgebracht. Een psalmist zegt, één ding weet ik, dat God met mij is. Nou zegt u, dan weet je ook niet veel als je maar één ding weet, maar dan weet je genoeg. Als dit het ene ding is, dat God met mij is. En psalm 56 zingt, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. God is niet alleen bij me, zegt daar de dichter, maar hij blijft ook bij me. Ja, dat is Immanuel. De Immanuel die ook meegaat, die niet alleen komt, maar die ook blijft. Bent u eenzaam? Of bent u afgemat door de aanvechting? Is uw strijd zwaar? Maar er is ook vandaag nog een wolkkolom des daags, ja meer. En een vuurkolom des nachts, ja meer. Zie maar op het teken in de tekst, daar staat het in geschreven. God met ons. Als Israël op de wolk of de vuurkolom keek, dan wist het God met ons. Maar wij hoeven het slechts te zien op het teken van Immanuel om te weten, God met ons. God is in verbinding getreden met zondaar. Dat zegt ons de naam Immanuel, God met ons. Wat ons van God gescheiden hield, dat heeft God weggenomen in Immanuel. Wat ons in de dood wilde houden, dat heeft hij, Immanuel, weggenomen. En wat ons in de hel wilde houden met de grootste aanvechtingen, dat nam hij weg in Immanuel, God met ons. Daar zit in het persoonlijke God met mij. Maar let er wel op dat de Heer de naam Immanuel midden in zijn kerk heeft gelegd. God met ons als een wachtwoord, als een woord waarin de levende leden van zijn gemeente elkaar in herkennen. Niet triomfantelijk en niet eigengereid, zoals Israël de ark meesleepte en dacht, als de ark bij ons is, dan is de Heer ook automatisch bij ons. Nee, zo niet. Want de naam Immanuel onderstreept juist, zagen we, het genadekarakter van het Advents-evangelie. En dat zien we aan Aga's reactie op dit evangelie. Draai het dan ook maar niet om, zodat het wordt, in plaats van God met ons, wij met God. U weet, die godsdienst bestaat ook, hè? Eerst wij, dan God. Eerst wij met ons geloof, met onze bevindingen en ervaringen en dan God. Nee, God met ons. Hij eerst. Niet wij en ik voorop en de Heere achteraan. Nee, God met ons. Hij alleen maakt alles goed. En hij zegt er tot heel zijn kerk, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal met u zijn. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. Waarom, gemeente? God met ons betekent in de eerste plaats God met hem. God met Immanuel. Als u ooit God de Vader in vuur en vlam zag staan, dan was het in het aanprijzen van zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En daar hoort u dan meteen hoe God met hem was. En dan krijgen we daarin dit te zien, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd, zodat we als gezanten van Christus wegen u en jou mogen bidden. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dieper is het niet te zeggen. Als God het in zijn woord zegt, alsof God door ons bade, dat is wat? Wij moeten tot God bidden. Nu gaat God ons bidden. Als u daar zicht op krijgt, dan wordt het u te veel. Dan is het u te machtig als dat wezenlijk op u aankomt. Dat de hoogheilige God als het ware knielt voor een zondaar en bidt. Laat u met God verzoenen. En dat wil hij door het woord van de prediking u laten weten. Kunt u dan nog overeind blijven? Als God in zijn evangelie zo diep afdaalt en in het genadekarakter van dit evangelie, Immanuel, God met ons, en dat hij dan afdaalt in de nood en in de diepe ellende van ons mensen. Een zondaar kan zo vroom en verblind zijn dat hij zegt, Heere, ik wil wel graag en ik doe er alles aan. Maar het lijkt wel of u niet wil, want u doet maar helemaal niets. O, vraag dan of de Heere je de ogen opent, zodat je het gaat zien hoe het wezenlijk is. Dat de Heere wel wil. Ja, u bidt. Maar dat u van die dwaasheden van dat ongeloof verlost moet worden. Bent u bedroefd omdat u zo ver van God afstaat? En voelt u die afstand juist zo vanuit die naam Immanuel, God met ons? Hebt u het gezien dat het van nature is God tegen ons? En u weet u geen weg naar Gods hart. Daar staat in Matthäus 1. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Al staat u dan voor uw besef vlak voor uw dood. Hij is eerst de dood ingegaan. Hij is in de diepste angsten benauwd en beangst geworden. Hij is in de zwaarste strijd geweest. Hij heeft het diepste ervan doorleden. Emmanuel, God met ons, mogen mensen in hun geloofstrijd en aanvechting ontdekken. In hun wankelmoedigheid en in hun twijfels. Emmanuel, God met ons. Het gaat als een schijnend licht over die tobbers heen stralen. Wat een prachtige naam gaan we dan vinden. Wat is die naam oneindig rijk? Hebt u hem al met deze naam genoemd? Heb jij hem al geëerd met deze naam, Emmanuel? Agas niet, maar wie wel? Die alle wapens en alle jamaars liet vallen. En dan stervend aan het eigen ik. En stervend aan onze oppervlakkigheden. En aan onze eigen gemaakte vroomheid. Met al onze ongerechtigheid en verkeerdheid en dwaasheid. Hem te voet vallen. Wat een wonder. Dat God zich buigt naar de zondaar. En dat hij zegt, gij zult zijn naam heten. Emmanuel. Of hebt u tegen God gekozen? En volhard u daarin. Kom op die keus terug. Het is rampzalig, die keus. En die keus van Adam, die herhalen we elke dag. Tegen God kiezen. Kom erop terug, bekeer u. Opdat u ziet de eeuwige liefde van God in zijn Zoon geopenbaard. Het is zo vreselijk. Een vijand van God te zijn en te blijven en toch gehoord te hebben. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Aan de andere kant, wie deze naam Emmanuel in al zijn teerheid en in al zijn heerlijkheid leert uitspreken. Die mag de verdere dagen van Advent bezig zijn. Met het spellen van die naam. Met het wegen van die naam. Met het proeven van die naam. Met het genieten van die naam. Met het bewonderen van deze naam. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. En gij zult zijn naam erkennen en noemen en roemen. Emmanuel. Dat is God met ons. En gemeente, dat heeft hij waargemaakt. En hij zegt het, zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En dat maakt hij waar. En dat zal hij waar maken. Nu en straks met kerstfeest. Maar ook in nood en dood. Totdat het straks eeuwig is. Emmanuel. God met ons. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 46e psalm, het vierde vers, de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het vierde en ook het zesde vers van psalm 46. gemeente, laat ons bidden en danken. Heerlijke en trouwe God in de hemel, wat hebt u veel geschonken in de openbaring van de naam van uw Zoon, ook in de naam Immanuel. O Heere, wij bidden u dat het elkaar zo achter elkaar steeds maar weer volgen mag. Johannes, God is genadig. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gij zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. Wat hebt u er een diepe diepten voor aangedaan, Heere Jezus Christus. Geprezen zij uw naam die heilig en geducht is. Heere, geef dat wij uw naam wel zo mogen liefhebben, ook vanwege Immanuel, vanwege het genadekarakter van het Adventsevangelie wat daarin wordt geopenbaard. Dat gij dat evangelie brengt naar mensen die van zichzelf moeten zeggen, ik zou eigenlijk de naam Agas moeten dragen. En dat u dan laat weten, gij zult zijn naam heten, Immanuel. Bewaar ons dan, Heere, voor het monster van het ongeloof. Geef ons daar wel zo'n grote afschuw van, Heere, dat we inderdaad die op één na grootste zonde, na de zonde tegen de Heilige Geest, echt leren haten en leren vlieten en dat we gaan bidden om ontdekkend licht waar dat ongeloof in ons, in onze goddeloosheden, in onze oppervlakkigheden, in onze vroomheden allemaal huist. Opdat we, Heere, door de Heilige Geest overtuigd, ook tot de overgave worden gebracht en tot de gehoorzaamheid van het woord. Gij zult zijn naam heten, Immanuel. Heere, leer ons die naam wegen en spellen en waarderen en eren en loven en prijzen. Uw naam, Heere Jezus Christus, Immanuel, zij eeuwiglijk geprezen. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 111, het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Het laatste vers van de 111e psalm. gemeente, gaat nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.